Paulus begint dit hoofdstuk met een ernstige oproep aan Timotheus om het woord te prediken. Je zou kunnen vertalen om het woord als een heraut te verkondigen. En hij beroept zich op de verschijning van de Heer Jezus, dus de wederkomst in de wolken. En op zijn koninkrijk, daar beroept hij zich op. Het eeuwig koninkrijk natuurlijk. En dat in het aangezicht van God en Christus Jezus. Een heel ernstige oproep dus. En wij kunnen dit ook ter harte nemen. En hij wordt opgeroepen aan te dringen hierin, gelegen en ongelegen. Natuurlijk moeten we uitkijken niet te fanatiek bezig te zijn. We moeten ons geloof niet opdringen. Maar we moeten ook niet te passief zijn. We mogen best een roeping hebben en ervaren om het woord te brengen. Paulus zegt een eentje verder tegen Timotheus dat hij het werk van een evangelist moet doen. Hij was dus niet in de eerste plaats een evangelist. Misschien meer een herder of een leraar. En toch moest hij het werk van een evangelist doen. En dat doet me denken aan Efeze 6, de wapenuitrusting. Dat we geschoeid moeten zijn met het schoeisel van het evangelie. En gelukzalig zijn zij die goed nieuws brengen. De voeten van de heraut. En dan wordt hij opgeroepen om te weerleggen, te bestraffen en ook te bemoedigen. In alle geduld en lering. Hij moest dus ook de leer brengen. En dat is heel erg belangrijk. In het Oude Testament staat al: mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En in onze dagen, en dat wordt hier voorspeld, is het een tijd waar men de gezonde leer niet verdraagt. De gezonde leer wordt verworpen. Zo ontkennen zogenaamde christenen, naamchristenen dus, onze verloren toestand. Ze ontkennen de zondeschuld, dat we de eeuwige hel verdiend hebben. Er staat zelfs dat ze jeukende oren hebben en zich leraren verzamelen die hun naar de mond praten en zich tot de fabeltjes wenden. En dan denk ik aan de evolutietheorie, aan ideeën dat we naar het licht gaan wanneer we sterven, vanwege verhaaltjes van bijna doodervaringen, dat we mooie muziek horen, dat we allemaal naar het licht gaan, door een tunnel heen en dat het allemaal goed zal zijn. Dat zijn mythen. En de evolutietheorie is ook een mythe. God is de schepper. Alleen micro-evolutie is waar. Verscheidenheid binnen basissoorten. Er zijn allerlei soorten katten, maar een kat kan je niet met een paard kruisen. En we doen er goed aan om de geschriften van creationisten te bestuderen hierin. Ja, afvallige christenen gaan zo ver dat ze het evangelie een slagersreligie noemen. Ze ontkennen dat Christus zijn bloed moest storten voor onze zonden. Dat hij moest boeten, omdat we anders voor eeuwig gestraft zouden moeten worden. Ze menen dat God ons een schouderklopje geeft en niet veel van ons eist. Dat willen ze ook niet. Ze zijn geestelijk lui. En we hebben al gelezen dat ze liefhebbers van plezier zijn in plaats van God. Dat zijn de naamchristenen, de lauwe christenen van Laodicea in de eindtijd. En dit wordt alleen maar erger en is al erger in onze dagen. Ja, ze zullen hun oren van de waarheid afwenden. God en gebod wordt verworpen. We willen u niet, Christus. Dat is wat er in het hart van de zondaar leeft. En het erge is dat ze doen alsof ze in Christus geloven. Maar ze ontkennen de kracht van de godzaligheid, dat hebben we eerder gehoord. Het is een ander evangelie. En Paulus zegt ergens, iemand die een ander evangelie brengt, zelfs als die een engel uit de hemel zou zijn, die is vervloekt. En Timotheus wordt opgeroepen om nuchter te zijn in alles en het kwade te lijden. Want wij worden gediscrimineerd door zulke naamchristenen. En dat moeten we lijden met een lange ei. We moeten het ondergaan en niet opstandig worden. Ja, zalig bent u als men allerlei leugen van u spreekt, want zo behandelden ze de profeten, zegt de Heer Jezus. En mogen deze discriminatie, mogen die ons bij elkaar brengen, mogen we ons afzonderen, met elkaar de Heer dienen en Hem aanbidden. En laten we niet misleid worden. Daarom deze oproep, wees nuchter in deze dingen, in alles zelfs, en vervul uw dienst. En daar worden wij indirect ook toe opgeroepen, omdat we mede-christenen zijn. En de Heer had Paulus duidelijk gemaakt dat hij zou sterven. En dat de tijd van zijn losmaking letterlijk vertaald en nabij was. En dan zegt hij zo mooi, ik heb de strijd gestreden, de wedloop volbracht en ik heb het geloof behouden. Hoe mooi als je dat kan zeggen. Als je een zuiver geloof hebt behouden. Als je geen afgod van iets hebt gemaakt. Als je niet van de weg bent afgeraakt, of in ieder geval weer op de eeuwige weg bent teruggebracht, zoals David zei. En nu wacht hem de kroon der rechtvaardigheid. Er zijn drie kronen, de kroon van de rechtvaardigheid hier, maar er is ook de kroon van het leven en de kroon van de heerlijkheid. En dan zegt hij dat de Heer hem die kroon zal geven in die dag. En dan denk ik vooral aan het duizendjarig rijk, wanneer de Heer verhoogd wordt, wanneer hij terugkomt als de leeuw van Juda, dan worden ook wij verhoogd. Wanneer de Heer in alle eer op zijn troon zal zitten op deze aarde en de geschiedenis rust krijgt, dan zitten wij op tronen met hem. Als we tenminste trouw blijven. En iedereen krijgt die kroon van rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, allen die zijn wederkomst, zijn verschijning hebben lief gehad. Als we ons te druk bezighouden met de dingen van deze wereld, dan lopen we deze kroon mis, waarschijnlijk. We moeten namelijk zijn verschijning lief hebben. We moeten naar de Heer Jezus verlangen en niet naar de dingen van de wereld. Hoewel we ons daarmee moeten bezighouden, roept hij ook op in 1 Korinthe 7. Om onze partners te behagen. Maar hij roept ons ook op om de dingen te bedenken die boven zijn, waar de Heer Jezus is. En als we zijn verschijning lief hebben, dat is de toegang tot de hemel. Dat is onze roeping, om bij hem te zijn in de hemel. En dan zegt hij dat Timotheus moet haasten. Dat Timotheus zich moet haasten om tot hem te komen. En dan zegt hij dat hij verlaten is. Een beetje verder zegt hij dat allen hem in de steek gelaten hebben. En Demas heeft de wereld lief gehad. Deze tijd, staat er eigenlijk, deze eeuw. En dan heeft hij het ook over Titus en Crescus. Maar van Titus lijkt het me sterk dat hij de wereld heeft lief gehad. En daarom en niet was. In ieder geval, ze hadden bezigheden en alleen Lucas bleef bij hem. En Lucas was een arts, dus die diende hem ook daarmee. En dan zegt hij dat Timotheus Marcus moet ophalen en met zich moet brengen. Het was dus goed gekomen met Marcus en die heeft zelfs het evangelie naar Marcus geschreven. En in Handelingen staat dat Paulus ruzie kreeg met zijn medewerker, omdat Marcus gefaald had. En hen verlaat had. Maar het is toch goed gekomen. En dat is hier toch maar mooi vermeld. En dan vraagt hij om zijn mantel. Paulus was dus niet zo rijk. Hij had niet meerdere mantels. Hij had een mantel nodig voor de winter waarschijnlijk. En het welvaartsevangelie beweert dat de Heer Jezus rijk was, dat Paulus rijk was enzovoort. Dat is een leugen. De Heer hoefde niet rijk te zijn. Die werd bediend door rijke vrouwen. De Heer Jezus hoefde zelf niet rijk te zijn en Paulus ook niet. Die wilde helemaal niet afgeleid worden door de zorgen van rijkdom. Maar hij vraagt om zijn perkamenten en zijn boeken. Daar maakte hij zich zorgen om. Die wilde hij lezen en bestuderen. En de perkamenten zijn waarschijnlijk Bijbelse rollen geweest. Van oud-testamentische boeken. En die andere boeken zullen ook wel geleerde boeken zijn geweest, want daar was een geleerd man. En dan waarschuwt hij Timotheus voor iemand die een vijand van het evangelie was. En hij zegt dat de Heer wraak zal nemen op die man. Schijnbaar wist hij dat hij niet tot bekering zou komen. In ieder geval zou het hem vergolden worden. En Timotheus wordt gewaarschuwd om op te passen wat die man betreft. Hij moest hem dus niet uitdagen. Er staat zelfs in vers 15 dat hij hem zeer wederstond. En zijn woorden moet hij ontkend hebben. En er tegen gestreden hebben met een tegen, een anti-evangelie. En dan zegt hij dat hij zich verdedigd heeft. Dat moet tegenover de keizer zijn geweest. Maar niemand was aanwezig. Alle hadden hem verlaten, behalve Lucas natuurlijk. We mogen de Heer het hun niet aanrekenen. Paulus was verworpen, zou je kunnen zeggen, of op zijn minst verlaten door medechristenen. Maar hij is niet bitter geworden erdoor. Hij voelde zich verbonden met de Heer Jezus. Hij vond zijn troost bij de Heer Jezus, dat christenen hem verlaten hadden, ook waarachtige christenen. Verhinderde hem niet om zich aan de Heer Jezus te wijden en aan het evangelie, zodat alle volkeren het zouden horen. Nogmaals, hij werd niet bitter, niet teleurgesteld, hij bleef krachtig in het geloof. En hij werd gered uit de mond van de leeuw. Waarschijnlijk heeft Nero hem de eerste keer laten gaan. En dan zegt hij, de Heer zal me van alle kwaad redden. En hij weet dat hij zal sterven en hij zegt hier, ik zal gered worden tot in het koninkrijk van de hemel. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen der eeuwen. Het schijnt dus zo te zijn dat er cycli in de eeuwigheid zijn. Eeuwen binnen eeuwen misschien zou je kunnen zeggen. En dan roept hij Timotheus op om Priscus en Aquila te groeten. Die waren dus trouw in de leer gebleven en anderen worden ook genoemd. En er wordt bijgezegd dat Trofimus achtergelaten was ziek te Mileten. Weer een bewijs dat het welvaartsevangelie, het zogenaamde prosperity gospel, een leugen is. En dat we alleen maar gezond kunnen zijn en als je niet gezond bent in elk opzicht, dan klopt er iets niet aan je geloof. En hier is het duidelijk dat Trofimus door Paulus ziek was achtergelaten. Paulus had zelf ook een doorn in het vlees, een engel die hem met vuisten sloeg. En het welvaartsevangelie wil de duivel aanvallen en hem verdrijven. Nou, Paulus bad tot 3 keer toe om verlost te worden. Waarschijnlijk had hij een oogziekte waar die demonen mee vernederden. En dat was ook opdat hij niet hoogmoedig zou worden. En dan eindigt hij deze brief met de wens, met de bede, dat de Heere met de geest van Timotheus mag zijn. Ergens anders zegt hij, mogen jullie geest, ziel en lichaam onberispt zijn bij zijn wederkomst. Maar hier gaat het om Timotheus' geest. En God is geest. En door gebed hebben we contact met God. De genade zijn met allen. Dus alle hadden hem verlaten. En toch wenst hij de genade voor allen. Laten wij daarom hier een voorbeeld aan nemen en niet bitter worden. Niet wegzinken in bedroefdheid, maar laten we niet moe worden zoals er staat om goed te doen. Amen.